hield van mij. Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij.
Goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden in het kerkgebouw, maar ook thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal worden geleid door dominee Daniel Timmerman. Het thema van deze dienst is Palmpasen en het accent is zingen en bidden. De muziek zal worden verzorgd door Simon, Anne en Sophie en Hans. De kinderen en de tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
In stilte ons te richten op wie God is in deze wereld en in ons leven. Onze hulp komt van God de Heer. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en hij draagt ons. Die God is ons heil, dag in dag uit. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou, waar je ook bent, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, Palmpasen. Hosanna, Hosanna. Hij komt, de redder, in de naam van de Heer. Dat is ons loflied aan het begin van deze dienst. Hosanna. Als ik hier sta op zondagochtend, denk ik ook altijd even aan jullie, aan de kinderen, aan de tieners. Ik vind het echt wel een hele kale kerk zo, zonder al die mensen, zeker ook zonder jullie. En vaak met palmpasen, dan is het ook extra feest. Dan maak je misschien ook wel een soort van palmtakken in de kinderbijbelgroep. Maar ja, dat is dus dit jaar alweer anders. Maar wat niet anders is, wat hetzelfde is, is dat God ook bij jou is. Dat Jezus met zijn licht en zijn liefde er ook voor jou is. En dat mag je even bedenken en voelen als je kijkt naar de lantaarn die ik nu aansteek met het licht van de paaskaars. Het accent vandaag is zingen en bidden. In de Bijbel hebben we een heel boek vol met woorden die tegelijk zingen zijn, liederen en bidden, de psalmen. Ik lees nu een stukje uit een psalm, psalm 73. En dan ga ik aan de hand van die woorden, van de psalmwoorden, voor in gebed. En dan sluiten we ons gebed af met het gezongen Onze Vader. Ik lees een stukje voor uit Psalm 73. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Wie ver van u blijven, komen om. Wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen. Laten we bidden. Hemelse Vader, u kent ons hart. Onze bittere gevoelens. Onze domme acties. Vergeef ons alstublieft. Genees ons, alstublieft. En laat stromen van levend water opwellen uit ons hart. Wilt u ons in deze dienst, door uw woorden, door de liederen, door een symbool of hoe dan ook, ervan verzekeren dat wij altijd bij u mogen zijn en dat u ons leven leidt? Wilt u ons leven, ons hart vastmaken in uw liefde en genade, zodat we met de psalmdichter kunnen zeggen, als alles wegvalt in dit leven, dan blijft God mijn rots. Buiten u hebben we niets dat echt houvast geeft. Hemelse Vader, we bidden u om uw ontferming over mensen die ver van u blijven. Heer, ze komen om als u hen niet zoekt. Laat hen niet verloren gaan. Wilt u hen opzoeken in uw liefde? En zoek ook ons, Heer. Wij willen in dit uur bij u schuilen. Ja, bij u te zijn is ons enig verlangen. En wilt u mij als voorganger in deze dienst geven, dat ik van al uw daden mag vertellen? Dat bidden we u, Vader, in de naam van onze Heer die ons leerde bidden. Jouke zal nu voor ons de schriftlezing verzorgen. We lezen twee gedeeltes, het evangelie van Palm Pasen. Daarna zingen we een lied met de kinderen. Palmtakken, mantels worden uitgespreid. Daarna nog een stukje uit de brieven Filippenzen 2.
Ik lees met jullie Johannes 12, vers 1 tot 19. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie en zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief, hij beheerde de kas en hij stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet, terwijl ze riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: vrees niet, Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het ook zo gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte ook hem tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken gedaan had. En de fariseeën zeiden tegen elkaar: "Je ziet, we hebben niets bereikt. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan." Ik lees met jullie Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Gemeente van de Heer, lieve broers en zussen, en ook onze gasten. Zou ik ook mee hebben gedaan toen in Jeruzalem? Zou ik daar ook hebben gestaan met een palmtak in mijn handen? En zou ik ook mee hebben staan juichen en zingen voor Jezus? Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. Ja, laten we het ons even voorstellen dat jij erbij was, daar in die week voor Pasen in Jeruzalem. Stel je voor een oude Oosterse stad, niet al te groot, maar zo'n 25.000 inwoners. Maar wat is het er druk? Want het is de week voor het grote feest en nou ja, ze hebben berekend dat er waarschijnlijk meer dan 100.000 pelgrims in de stad waren. Wat een drukte. Elk hoekje, elke kamer in de stad was gevuld. Overal mensen, overal offerdieren. En stel je voor, jij was erbij. En je loopt op een ochtend, je komt net uit de tempel, je bent bij het ochtendoffer geweest. Je loopt door de stad, door de drukte van de beginnende dag. Tussen de stalletjes van de verkopers waar ze dieren verkopen, of souvenirs, of snacks. Je baant je een weg door de stad heen en overal hoor je mensen praten. Over het feest, over het weer, over de politiek en ja, ook over die Jezus waar je de laatste tijd zoveel over hoort. Die profeet uit Galilea die zo mysterieus soms in Judea blijkt te zijn in de buurt van Jeruzalem en er dan weer is en dan ook weer niet en dan komt hij wel naar het feest en dan toch ook weer niet. En het laatste nieuws, en dat hoor je overal, hij is gesignaleerd in Betanië. Betanië. Als je een ommetje wilde doen, dan kon je zo eventjes naar Betanië lopen en weer terug. Niet zo ver, 3 kwartier lopen. En er waren al mensen heen en weer geweest in de vroege ochtend en die zeiden, hij komt eraan, hij is op weg naar Jeruzalem. En dat was dus het nieuws van de dag. Want daar in Betanië had Jezus, zo zeiden ze, niet zo lang daarvoor iemand uit de dood opgewekt. Lazarus, hij lag al voor de 4e dag in het graf en Jezus had hem zomaar tevoorschijn geroepen levend en wel. En die Jezus is dus in aantocht. En stel je voor, jij bent daarbij. Je hoort de geruchten. En je hoort wat mensen zeggen. Je hoort wat ze zeggen, dat hij komt, want hij is een verre nakomeling van David. En hij komt om de troon van zijn voorvader David in bezit te nemen. En hij gaat koning worden en hij gaat eindelijk die gehate Romeinen wegjagen. Die Pilatus, die lomperik, die vlaggen van heidense legioenen had geplant in de tempel. Die een greep uit de tempelkas had gedaan om daarmee zijn bouwwerken te financieren, die corrupte vos. Jezus komt eraan. En hij zal dan toch eindelijk de koning zijn die de boel recht gaat zetten. En je ziet overal om je heen mensen palmtakken verzamelen. Palmtakken. Een van de nationale symbolen van het Joodse volk. Zo'n 200 jaar eerder hadden ze dat ook gedaan. Toen waren de Maccabeën de baas geworden, hadden ze de overheersers van toen het land uitgejaagd. En toen de overwinning er was, toen kwamen ze met palmtakken Jeruzalem binnen. En je ziet nu mensen alvast een voorschot nemen op die overwinning en alvast de palmtakken tevoorschijn halen. Je hoort de mensen praten om je heen. Je ziet wat de mensen doen. En je voelt de spanning. De gespannen verwachting op de gezichten van jonge mannen die misschien al hun zwaard aan het slijpen zijn. De spanning, de angst op de gezichten van de moeders. En de nerveuze trekjes op de gezichten van de Romeinse soldaten die in opperste staat van paraatheid zijn en de boel een beetje proberen in goede banen te leiden. En terwijl je dat allemaal ziet en hoort en voelt, word je als het ware als vanzelf meegezogen door die mensenmassa. Ja, je kunt ook bijna niet anders, want iedereen komt in beweging en gaat in de richting van de oostelijke poort, daar waar de weg naar Betanië begint. Je wordt meegenomen. En als je buiten staat, buiten de poort, dan kijk je de Olijfberg op en dan zie je in de verte een groepje mensen aankomen. Nog meer pelgrims. Nee, de mensen om je heen wijzen. Daar is die. Het is Jezus. Hij is het. En alsof er een verborgen dirigent tussen die duizenden mensen in staat, begint opeens het lied. Het lied dat je die ochtend ook al gezongen had, bij het ochtendoffer in de tempel. Psalm 118. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. En iemand heeft er nog een stukje bij gevonden. Uit een ander stukje van de Bijbel, een nieuw couplet. Het is de koning van Israël. Het klinkt uit duizend kelen. Je krijgt er kippenvel van. En iemand duwt ook jou een palmtak in de handen en je doet mee. Alsof je in een voetbalstadion zit, er wordt gescoord. Jij zit in het vak van de fans van de scorende partij. En ook al hou je niet van voetbal misschien, of het is jouw club niet. Je doet gewoon mee, je juicht mee. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En terwijl je daar staat, met al die duizenden mensen om je heen, komt de groep van de Olijfberg steeds dichterbij. Maar wat gebeurt daar? Ze staan even stil. En in het middelpunt staat iemand, het is Jezus, te wijzen. Hij wijst naar een dier. Daar. En ze brengen het dier dichterbij. En hij gaat op dat dier zitten. Een klein ezeltje. Zo komt hij even later de stad binnenrijden. Gezeten op een ezeltje. Begroet door een mensenmenigte van duizenden pelgrims. En wij stonden erbij. Maar wat verwachten al die mensen eigenlijk van Jezus? En wat verwacht jij van hem? Wat verwacht ik van deze koning? De mensenmassa daar in Jeruzalem verwachtte op de een of andere manier dat Jezus hun problemen zou oplossen. Hij zou de nieuwe politieke, godsdienstige leider zijn en hij zou de problemen van Israël gaan oplossen. Hij zou hun volk weer vrijheid en aanzien geven. En dit is het moment, want het is Pasen. Pasen is elk jaar weer op de Joodse kalender het feest waarop je viert dat God een bevrijder is. Dat hij bevrijding geeft van tirannen, van slavendrijvers. Nou, dit is het moment. En dit is de man, Jezus. Nu gaat het gebeuren. Het is een begrijpelijke verwachting. Ook een heel menselijke verwachting. Maar Jezus corrigeert onze verwachtingen. Ja, ook die van ons. Misschien hebben wij ook wel zo onze verwachtingen van Jezus. Verwachten we of hopen wij dat hij onze problemen gaat oplossen? Denk er maar eens over na. Laten we even een momentje de tijd nemen om erover na te denken. Stel, je stond inderdaad echt daar in Jeruzalem. En Jezus kwam voorbij op zijn ezeltje. En het stond stil, vlak bij jou. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Wat zou je hem vragen? Welke problemen of zorgen, welke vragen zou je bij hem neerleggen? Laten we er even over nadenken. Ja, misschien zou je wel iets tegen Jezus zeggen over wat er nu speelt in jouw leven. Met je gezondheid, met een relatie, met werk. Of misschien zou je wel iets bij hem brengen wat er speelt in de wereld. De pandemie, het klimaat of misschien wel iets heel anders. In het Johannesevangelie wordt heel duidelijk hoe Jezus onze verwachtingen van hem corrigeert. Hij zegt niet, wat jullie van mij verwachten klopt niet. Hij zegt, het is heel anders Het gaat om heel andere dingen dan jullie denken. Dat zie je aan de volgorde hoe Johannes het beschrijft. In de andere evangelieën is het zo dat in de boodschap van Palmpaasen het zo gaat dat Jezus eerst dat ezeltje uitkiest en op weg gaat naar Jeruzalem en dat de mensen dan pas beginnen te zingen. Maar Johannes die weet nog, hij was er zelf bij, dat het eigenlijk nog iets anders ging, dat de mensen al eerst gingen zingen en dat Jezus toen in reactie daarop dat ezeltje uitkoos. Dat de discipelen waarschijnlijk al eerder hadden meegenomen. Jezus, in reactie op wat de mensen zeggen, gaat hij op dat ezeltje zitten. In sommige Engelse vertalingen komt het ook mooi naar voren. Dan staat er, de mensen zongen Hosanna, maar Jezus, zij zag een ezeltje en ging erop zitten. Er zit een correctie in, alsof Jezus zegt, jullie verwachten dat ik een machtige koning ben. Klopt. Jullie verwachten dat ik de redder ben. Klopt. Jullie denken dat ik de Romeinen eruit ga gooien? Denk daar nog eens over na. En kijk naar de manier waarop ik Jeruzalem binnenkom. Gezeten op een ezeltje. Het is een symbool, een teken. Misschien snapten ze het niet meteen. Johannes zegt daar eerlijk bij dat de discipelen het zelf pas na Pasen begrepen. Maar dat teken, dat ezeltje, laat iets zien, laat alles zien over de manier waarop Jezus onze redder is en onze problemen oplost. Dat ezeltje, daar moet je wel een beetje de Bijbel voor kennen, een beetje je Bijbelstudie doen. Dat hebben ze later ook gedaan, de discipelen. En toen wisten ze het weer, dat ezeltje gaat over Zacharia. Dat is een profeet uit het Oude Testament en die had al gezegd, er komt een koning. En die koning komt ons bevrijden. En die komt dan bekleed met gerechtigheid en redding. Maar niet op een manier van aardse koningen. Hij komt niet met een rijdier, een paard. Niet met een machtig paard of met een limousine of met een tank. Nee, hij komt nederig. Gezeten op een ezel. En zoals je bij diezelfde profeet Zacharia leest, eerder in hoofdstuk 4, over een andere koning, heerser eigenlijk, Zerubabel. Dat geldt ook van Jezus, nog veel meer. Dat hij de redder zal zijn, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de heerscharen, van de legers. Niet door kracht, niet door macht, maar door Gods geest, een geest van nederigheid. Zo is God de redder. Ja, Jezus kent onze problemen. Hij kent al onze vragen. Hij weet wat we nodig hebben beter dan wij dat zelf weten. Want hij kent de diepste lagen van het menselijk bestaan. Onze opstand tegen God. De gebrokenheid van deze schepping. Hij kent het. En hij brengt redding. Maar zo anders dan je het zou denken vanuit wereldse perspectieven. Hij komt in de geest van de Heer. In nederigheid. Het ezeltje laat zien hoe Jezus gaat redden. Door te dienen. Door straks voeten te wassen. Door straks in onze plaats te sterven als een buitengesloten, verworpen slaaf. Over dat soort dingen kun je het beste zingen. Paulus die haalt in de brief aan de Filippenzen een lied aan dat ze toen al kenden over wat Jezus voor ons deed. Het lied van de nederige knecht. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet af, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Vernederd. Kijk het ezeltje. Gehoorzaam. Zie de reisbestemming van Jezus. Jeruzalem. Golgotha. Wat zou Jezus zeggen als wij erbij waren in Jeruzalem en hem onze problemen en zorgen zouden voorleggen? Via het teken van het ezeltje zegt hij: ja, ik ben koning. Ja, ik ben redder. Ook voor jou. Ik heb mijn leven gegeven voor jouw zorgen en problemen. Voor jouw diepste nood zelfs. Dus vertrouw erop, het komt goed. Maar jij, kom jij achter mij aan? Zul jij mijn volgeling zijn? Zul jij de regie van jouw leven uit handen geven? Zul je jouw leven loslaten om van mij het leven te ontvangen? En zul jij dan ook dienstbaar en nederig leven in liefde voor mij en de mensen om je heen? Of zoals Paulus het later zegt: laat onder jullie de gezindheid heersen. De mindset die ook Christus had. Wie is er nederig en klein, die zal bij ons de grootste zijn. Ja, we mogen echt veel. We mogen alles verwachten van Jezus. Maar hij geeft geen quick fix, geen snelle oplossing. Hij baant voor ons een weg door dood en opstanding heen naar Gods toekomst. En zegt: volg mij. Wees nederig. Dat is wat hij van ons vraagt. Van ons als gemeente, als kerk, hoe we in de samenleving staan en van ons persoonlijk. Hoe wij in het klein omgaan met de mensen om ons heen. Wees dienstbaar en nederig. Dat is wat het teken van het ezeltje zegt, zonder woorden. En het ezeltje zegt nog iets. En daar sluit ik mee af. Het teken van het ezeltje zegt ook dat Gods koninkrijk groter is dan onze eigen club. In Jeruzalem stonden ze daar met palmtakken te zwaaien. En dat was een nationalistisch symbool. Jezus is de redder voor Israël. Maar het teken van het ezeltje, ik zei het al, komt uit Zacharia 9. En als je verder leest, Zacharia 9 vers 10, dan blijkt dat die koning die komt niet alleen Israël zal redden, maar vrede zal brengen voor alle volken. Hij is niet alleen maar de redder voor ons, voor de Joden, of voor ons als volgelingen van Jezus, als christenen. Hij heeft de wereld op het oog. Het ezeltje is zo een stille correctie voor alle pogingen om Jezus voor onszelf te houden. De fariseeën, ironisch genoeg, die hebben het in de gaten als ze zeggen aan het eind van de schriftlezing: heel de wereld loopt achter hem aan. Heel de wereld. En nog weer verderop in hoofdstuk 12 zegt Jezus: ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Jezus heeft de wereld op het oog. Ja, daarom duurt het zo lang. Daarom geeft hij geen quick fix en gooit hij niet even snel de Romeinen eruit. Daarom is Jezus niet alleen maar de redder om ons als kerkmensen te helpen en onze problemen op te lossen. Zijn missie is veel groter. Hij heeft de wereld op het oog. En heel de wereld moet horen dat er een redder is. En dat er verlossing is. Dat er iemand is die het kwaad bij de wortels heeft aangepakt. En die is opgestaan om ons nieuw leven te geven. Dat is wat het ezeltje laat zien. Jezus' missie is veel groter dan onze vragen en problemen. En de Heer wil ons daarbij inschakelen, bij zijn missie. Om in een geest van nederigheid zijn getuigen te zijn. Zodat de mensen het gaan zien en ook Jezus gaan volgen. Getuigen zijn, dat klinkt groot. Dat kan ook op de manier van het ezeltje. Het kan zelfs zonder woorden te gebruiken. Met tekens van nederigheid en dienstbare liefde. En laten we daar ook voor bidden. Dat is het thema van deze zondag in het 40 dagen project. Blijvend bidden. Laten we bidden dat de Heer ons daarvoor wil gebruiken. Ons de gelegenheid geeft om met onze daden en waar de ruimte is met onze woorden te getuigen van deze Heer, de koningknecht. En laten we blijvend bidden om die gezindheid van Jezus Christus, dat die onder ons en in ons mag zijn. Amen. Zie onze God, de koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag, gedragen door zijn liefde en kracht. We zingen lied 77 uit de eigen bundel.
Mijn naam is Jouke Laakveld en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Als je vragen hebt of opmerkingen, maar ook voor informatie en hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze gemeente, kun je digitaal contact opnemen via www.emmeuskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. We zijn verheugd dat we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Het gaat om de volgende mensen: Nemat Alizada, Jenko en Anne Drost. Jeroen van Hemmen. Daar hebben we geen plaatje van. Sabine Joppe. En Milad Ratzaret. We hopen dat jullie in deze moeilijke coronatijd je toch snel thuis zult voelen. En dat we op een later moment jullie live mogen ontmoeten tijdens het koffiedrinken. Na de dienst in ons kerkgebouw. Een gezegende tijd in onze gemeente toegewenst. Nu doen we het koffiedrinken nog digitaal. En na afloop van deze dienst is er ook weer de mogelijkheid om digitaal koffie te drinken. Klik daarvoor op de link onder de livestream. De deelnemers worden ter plekke verdeeld in kleine groepjes. De komende week worden er een viertal vespers van maandag 29 maart tot en met donderdag 1 april georganiseerd in de kerk om samen toe te leven naar Pasen. De vespers beginnen om 19:30. Als u bij één of meerdere vespers aanwezig wilt zijn, moet u zich van tevoren aanmelden bij Lia ten Hove. Informatie hierover kunt u ook vinden in de nieuwsbrief. Dat de kerkzaal wordt opengesteld is een uitzondering op de regel dat we onze diensten zonder gemeenteleden vieren. De kerkraad komt met deze uitzondering tegemoet aan gemeenteleden die juist in de week voor Pasen hongeren naar een moment om samen Gods woord te horen en ons geloof te delen. Dan een mededeling namens NL Doet. In verband met de lockdown is NL Doet dit jaar uitgesteld en het zal nu plaatsvinden op zaterdag 29 mei. Present doet hier ook weer aan mee. Je kunt je individueel of als groepje inschrijven vanaf nu tot en met zondag 11 april, dus dat is de komende twee weken, via de website van Present, www.presenteindhoven.nl. Present zal zorgen dat je tijdens onze projecten afstand gehouden kan worden, zodat iedereen veilig aan de slag kan. De minimumleeftijd is 16 jaar. Jongeren van 12 tot 15 die graag mee willen doen, zijn ook welkom onder begeleiding van een volwassene. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Adrie Visser. Hij is 30 maart jarig en we willen hem van harte feliciteren met zijn 80ste verjaardag. We wensen hem een fijne verjaardag toe en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. De collecte voor vandaag is bestemd voor Oog voor de Kutu.
We hebben net gehoord dat we een heel aantal mensen mogen verwelkomen in de gemeente. We nemen ook afscheid van een aantal mensen. Van leden, van vaste gasten. In sommige gevallen gaat het om mensen die aansluiting hebben gevonden bij een andere christelijke gemeente. In andere gevallen gaat het om mensen die nu geen lid meer zijn van een christelijke kerk. Soms is het de afsluiting van een proces dat we zagen aankomen. Soms is het een wat meer onverwachte stap, maar in alle gevallen zeggen we met pijn in het hart: het is jammer dat we afscheid moeten nemen. Maar we laten elkaar nu ook gaan en brengen elkaar in deze dienst bij God. We nemen afscheid van Kirsten Mulder, die jarenlang lid is geweest van de gemeente. En we nemen afscheid van de broers Jordi en Davy Metsenmakers, die jarenlang als gast betrokken zijn geweest. En we nemen afscheid van Leon Smit, die zich heeft aangesloten bij de Anglicaanse kerk in zijn woonplaats Nijmegen. We bedanken deze mensen voor de tijd die we samen hebben gehad. Wat jij ons hebt gegeven, dragen we met ons mee. Wat wij jou hebben we gegeven uit liefde en is voor jou. We noemen hun namen nu in deze dienst nog eenmaal en zeggen adieu. Ga met God. En we zullen hen straks ook in gebed aan de Heer opdragen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, we komen bij u met onze dank. Want er is zoveel waarvoor we u kunnen danken. Al die gewone dingen van het leven die helemaal niet gewoon zijn. gezondheid, leven, licht in de ogen. Dat we kunnen horen, dat we kunnen mensen kunnen ontmoeten, ook al is dat nu beperkt. Dat er eten voor ons is. En dat we op zondagochtend of op een ander moment een livestream kunnen volgen. En zo ons verbonden kunnen weten met broers en zussen in het geloof. Heer, voor al die dingen en nog veel meer danken wij u. We prijzen u voor uw goedheid, Heer. We danken u voor het goede nieuws van Jezus, onze dienstbare koning. En zoals we net hebben gezongen, willen we ons leven aan u toewijden, Jezus. We willen worden zoals u. En als dienstbare, liefdevolle mensen in het leven staan. En wilt u ons helpen en ons dragen en ook ons laten merken dat u ons draagt. Geef ons kracht alstublieft om die weg te gaan achter u aan. Heer onze Vader, in de naam van Jezus, onze Koning, bidden we tot u voor deze wereld. Wilt u verder gaan met uw werk in deze wereld? Want er zijn nog veel meer schapen die ook nog bij de kudde moeten komen. Wilt u naar hen omzien en heel uw kudde verzamelen op deze wereld? We bidden voor ons land. Wilt u de leiders van ons land zegenen met heel veel wijsheid en inzicht bij alles wat er op hen afkomt? Ook de pogingen om een nieuwe regering te vormen in Den Haag, wilt u die zegenen en leiden? We bidden, Heer, voor mensen op deze wereld, ver weg en ook heel dichtbij, die worden mishandeld en uitgebuit en misbruikt. Ach Heer, wat is er een zee aan lijden, een zee aan tranen. Heer, laat uw rijk komen. Wilt u alle mensen zegenen die zich inzetten voor recht en genezing. Wilt u wereldwijd eerlijke regeringen geven die het goede zullen zoeken voor mensen. Heer, we bidden voor onze zusterkerken in Kutu in Zuid-Afrika. Heer, wilt u de gemeenschappen daar zegenen, hun geloof, hun hoop, hun liefde. En ook helpen om de uitdagingen die er zijn in Zuid-Afrika tegemoet te zien en staande te blijven. En zegen straks ook onze gaven. We danken u voor kinderen en jonge mensen in de gemeente. Dank u dat ze er zijn. Het is een teken van hoop. Zegent u alstublieft onze kinderen en jongeren. Heer, er komt ook heel veel op hen af. En de impact van de huidige situatie, de lockdown en de verzwarende maatregelen, treft hen relatief zo zwaar. Heer, help hen om het vol te houden. U geven, Heer, dat de kinderen en jongeren in de gemeente zich allemaal geliefd mogen weten. En veilig kunnen opgroeien. Juist ook die jongeren die zich om wat van redenen ook kwetsbaar voelen. Wilt u geven dat al onze jongeren in de kerk mogen ontdekken dat u er echt bent. Dat u niet alleen de God bent van de verhalen van vroeger, maar vandaag ook de levende God. En dat er niets zo goed is als een leven heel dicht bij u. We bidden voor opvoeders, jeugdwerkers, docenten, in onze gemeente daarbuiten. Dat we met liefde, wijsheid, rust, humor jonge mensen mogen begeleiden. We bidden u om uw zegen over de jeugdclubs, de catechese, het mentoraat, het kinderwerk in de gemeente. Dat we zo goed en zo kwaad als het gaat nog proberen vorm te geven in de coronatijd. Wilt u ons daarbij zegenen en ons bij helpen? Wilt u ook het kinderwerk zegenen van de kerk? Heer, de kinderen hebben elkaar al zo lang niet gezien. Wilt u vanmiddag van de week ook de kinderknutselmiddag zegenen? We danken u voor nieuwe leden die we mogen verwelkomen. Dat ontvangen we echt als een bijzonder geschenk van u. Dat we in deze gekke coronatijd toch mensen, jonge mensen mogen verwelkomen die lid willen worden. Dank u wel daarvoor. We danken u voor Nemat Alizada, voor Jenko en Anne Drost, voor Jeroen van Hemmen, voor Sabine Joppe en voor Milad Ratseresht. Dat we hen zegenen. En inderdaad geven dat ze zich snel thuis mogen voelen en mensen mogen ontmoeten en een netwerk kunnen krijgen. Mogen ze in ons midden groeien en mogen we ook genieten van de gaven die u ons geeft door hen. En we bidden, Heer, voor Jordi en Davy Metsenmakers en voor Kirsten Mulder. Doet u hun zegen op hun levenspad en al het goede van u geven. En hen vasthouden in uw liefde. En voor Leon Smit bidden we dat ook, dat u hem zegent op zijn levensweg, dat u met hem gaat. Dat u hem ook wil zegenen in zijn nieuwe gemeente. En daar verder mag groeien en bloeien in zijn geloof. Zo bidden en danken we u, Vader, in Jezus' naam. Amen. We gaan op weg, de nieuwe week in, en doen dat met een lied: Uw genade is mij genoeg.
Tot u.
Ja, zo gaan we de nieuwe week in. De meest bijzondere week van het kerkelijk jaar. Als we stilstaan bij Jezus weg voor ons. Hoe hij het kruis voor ons droeg. En toeleven naar Pasen. Want Jezus leeft, hij is opgestaan. Zo wensen we elkaar een gezegende week toe. Met het gebed dat we iets van dat geschenk van Pasen ook mogen delen met de mensen om ons heen. Dat mogen we doen met zijn zegen. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap die de Geest ons geeft, zijn met u en jullie allen.
Death, and the dead rose from there too.